Goedemorgen. Fijn om nog eens hier samen te zijn. Het is goed dat we hier samen kunnen zijn. En als we hier samen zijn, dan danken wij ook God iedere keer weer voor ons leven, voor het leven, voor alles wat dat hij doet. Als we hier zijn, dan is dat omdat we meer van God willen weten. Omdat we ook vooral weten dat onze leven in zijn handen is. En we weten dat als we hem kennen, dat er een leegte in ons gevuld wordt. En dat heeft ons ook meteen ook het verlangen om dit door te geven aan andere mensen. We hebben het verlangen dat mensen ook God leren kennen. En vandaag, vandaag is het niet gemakkelijk om mensen tot God te brengen. We hebben het over, ik hoor vaak spreken over, we moeten evangelisatieacties doen. We moeten echt gaan vertellen mensen over God. Het is niet gemakkelijk. We weten het allemaal, maar het was ook niet gemakkelijk in de tijd na Jezus' dood. Dus net nadat Jezus gestorven was, was het ook niet gemakkelijk. En we gaan vandaag ontdekken op welke manier dat mensen net na de dood van Jezus tot God werden gebracht. En daarvoor gaan we eerst een tekst lezen in Handelingen. Handelingen hoofdstuk 16. Vers 13. En op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. En nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met naam Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. En de Heer opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons zeggende: indien gij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouw ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang, maar toen Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn. En zij verkondigden zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. En ook de menigte scholde tegen hen samen, en de hoofdlieden scheurden hun kleren van het lijf en lieten hen met roede gezelen. En na hen vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis, met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker, sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden, en terstond gingen alle deuren open, en de boeien van allen raakten los, en de bewaarder uit zijn slaap opgeschrikt zag de deuren der gevangenis openstaan. Hij trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen. in de waan dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luider stem: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende over al zijn leden, voor Paulus en Silas neder. En hij leidde hen naar buiten en zeide: heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en hij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen. En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. En hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot geloof in God gekomen was. Het boek Handelingen vertelt ons heel veel over hoe dat de kerk groeide nadat Jezus gestorven was en opgestaan en terug naar de hemel was opgegaan. Dit was na Pinksteren, nadat de apostelen de Heilige Geest hadden ontvangen. En wat dat we hier zien in deze passage is heel interessant. Het zijn drie praktijkvoorbeelden. Drie praktijkvoorbeelden na elkaar van hoe dat mensen tot God gebracht werden. Hoe dat mensen aangeraakt worden. Het kan ons heel veel leren ook vandaag. Het zijn drie verschillende personen. Drie verschillende situaties. Drie verschillende manieren van mensen tot God brengen. Maar één boodschap. We gaan ze allemaal bekijken, alle drie de gevallen. De eerste is Lydia. Het evangelie voor de religieuze, voor de zoekende. Het tweede is de slavin. En dit is het evangelie voor de mensen die verloren zijn in de maatschappij. En dan is een derde voorbeeld. De cipier, de gevangenisbewaker. Dit is het evangelie voor de gewone man in de straat. Dit was het begin van de kerk. Het woord was nog niet overal gekomen. En op dit moment hier kwamen Paulus en Silas op een plaats, op een gebedsplaats. Een plaats waar dan ze wisten dat daar Joden kwamen om samen te bidden. En dit is wat er gebeurde. Ze kwamen in ontmoeting met enkele vrouwen, waaronder Lydia. Van elk van die drie voorbeelden gaan we eentje kijken naar de achtergrond. Van ja, hoe zit het met die persoon? Dan gaan we kijken hoe of wat dat er gebeurde. En dan het gevolg voor die personen. Ten eerste Lydia. Dus wat zien we hier? Lydia, ze was op een plaats waar dat er gebeden werd. Ze was samen onder die vrouwen. En ja, ze zocht God. En Lydia op een bepaald moment hoorde het woord van Paulus en Silas. En op die manier kwam ze tot geloof. Lydia was de handelaar. Handelaarster in purper. Dit was een kleurstof die extreem duur was. Ze schatten dat 10 tot 20 maal duurder was dan hout per gewicht, per eenheid. Het was paars, violetachtig. En Lydia was eigenlijk een zeer rijke persoon. Ze handelde in luxe goederen. Ze had een hoge moraal. Ze was goed. Ze deed het goede. Ze zocht de God van de Israëlieten. Ze probeerde de 10 geboden te volgen. En ze deed haar plicht. En zo hoopte ze dat God haar zou aanvaarden. En op dat moment komen Paulus en Silas toe. En ze beginnen te vertellen over die Jezus. Die Jezus die net gestorven was. Die Jezus die net was opgestaan. Die Jezus die net naar de hemel was gegaan. En ze vertellen, ja, het leven komt van God. Niemand is goed genoeg. Niemand is waardig genoeg om tot God te komen. God is groot, God is te groot voor ons. Maar Jezus zelf, God, hij is de Zoon van God. Hij kwam, hij stierf. Hij nam al je fouten op zich. Fouten die hij niet verdiende, maar die wij hadden gemaakt. Hij nam de straf op zich, die hij niet verdiende, maar die wij verdienden. En dit kwam van God zelf. En hij deed het zodat wij bij God mochten komen. Ze vertellen ons dat, ja, ze vertellen dat jullie horen allemaal bij God. Wie dat je ook bent, wat dat je ook hebt gedaan. Je hoort bij God niet omdat je het verdient, niet omdat je je best hebt gedaan, niet omdat je dingen verkeerd hebt gedaan of zo. Nee, je hoort bij God omdat Hij jou aanvaardt, zoals dat je bent. En Jezus is de verzegeling ervan. En bij Lydia was er een besef van, hey, kijk, mijn hele leven probeer ik het goede te doen. Ik probeer de 10 geboden te volgen. Ik probeer het samen te bidden met die Israëlieten hier. En heel mijn leven hoopte ik dat God mij zou aanvaarden, omdat ik mijn best deed. Maar nu was er verandering in haar denken. Er werd een klik gemaakt in haar gedachten, waar dat ze besefte, hey, eigenlijk hoor ik bij God niet om wat ik heb gedaan, maar ik hoor bij God gewoon omdat Hij mij tot zich nam. En opeens begon ze niet meer het goede te doen in de hoop dat ze het zou verdienen. Ze begon het goede te doen uit dankbaarheid. Ze begon het goede te doen uit besef dat ze bij God hoorde. Vroeger deed ze het goede om het te verdienen, om bij God te hopen te komen. Maar nu doet ze het goede omdat ze weet dat ze bij God hoort. Er was een verandering in haar denken. En hoe kwam het geloof tot haar? Zij was al zoekende. Ze was zoekende naar iets in haar leven. En zij werd aangeraakt door het horen van de boodschap. Door het horen van het verhaal van Jezus. Haar hart werd aangeraakt door het woord. Door de woorden van Paulus en Silas. Dit is een eerste geval. Er zijn bepaalde situaties in het leven dat mensen worden aangeraakt wanneer dat ze het woord van God horen. Dit is een eerste punt. We kunnen mensen bij God brengen door hen te vertellen over het leven, over God, over Jezus. Dan komen we bij een tweede geval, de slavin. De slavin zat de waarzeggende geest. Zij was bezeten door de geest. Dat was 1. Maar bovendien was ze ook gebonden aan mensen. Ze had meesters, alsof ze gebonden aan die meesters. Ze was niet vrij. Geestelijk was ze niet vrij. Lichamelijk was ze ook niet vrij, want ze hoorde toe aan mensen. Ze was niet rijk. Ze was niet machtig. Ze was gewoon een slaaf. Zij is compleet het tegenovergestelde van Lydia. Lydia was vrij, Lydia was rijk, Lydia kon alles. Die slavin was gebonden. Ze was geestelijk ziek. Ze was bezeten door demonen. Ze werd gebruikt door haar meesters. Weet nog niet, misschien werd ze ook misbruikt. Vandaag kunnen we dit vergelijken met mensen die ook in miserie zitten. Die misschien in armoede zitten. Mensen die te maken hebben met psychische problemen. Mensen die in een depressie zitten. Mensen die langdurig ziek zijn. Mensen die misbruikt worden. Mensen die gekweld worden. Mensen die verloren zijn. Mensen die niet weten waar dat ze moeten in hun leven. Dit is het soort persoon waarover dit gaat. En deze mensen waren niet geraakt door God. Door hen te vertellen over het evangelie. En hey, dit is de Bijbel. Wij eens leren over Jezus. Dit is niet wat er gebeurde. Deze jonge vrouw werd in ontmoeting gebracht met God door een krachtenervaring. Ze werd geestelijk vrijgemaakt. Paulus en Silas zeiden, demonen, geesten, ga uit die vrouw. Ga heen, verlaat haar. En op dat moment werd ze compleet vrijgemaakt van die geest. Ze was niet meer bezeten. Dus geestelijk was ze compleet weer vrij. Maar bovendien werd ze ook lichamelijk en persoonlijk werd ze vrijgemaakt. Want doordat zij niet meer die geest had, had zij ook geen waarde meer voor haar meesters. Dus werd ze ook vrijgemaakt van haar meesters. Voor haar, wat gebeurde, er was een ommekeer in haar leven. Een complete verandering. En dit is wat dat haar in ontmoeting bracht met God. Hoe kunnen we dat naar vandaag brengen? Wat we hieruit kunnen zien, is het volgende, is dat mensen tot God worden gebracht, wanneer dat er voor hen wordt gezorgd. Mensen in problemen, mensen die verloren zijn, wanneer dat voor hen wordt gezorgd, wanneer dat aandacht wordt gegeven aan hen, wanneer dat er steun wordt gegeven aan hen, zo kunnen zij aangeraakt worden. Voor ons, wat dat wij kunnen doen voor zo'n mensen is, we kunnen er zijn voor hen. We kunnen vrienden zijn voor hen. We kunnen hen vooruitduwen. We kunnen liefde hebben voor hen. Erg zorg dragen voor de mensen rondom ons. Daar waar Lydia het nodig had om de waarheid te horen, zijn deze mensen, moesten deze mensen aangeraakt worden door de waarheid te zien, te voelen. Mensen die liefde hadden voor haar. Mensen die voor haar zorgden. We kunnen individueel voor mensen zorgen. Dit is goed. Dit moeten we blijven doen. Zorgen voor de mensen rondom ons. Zorgen voor onze familie. Zorgen voor onze kennissen. Onze collega's. Zorgen voor hen. Maar af en toe zijn er ook grotere acties nodig. Sommige zaken kunnen we niet op ons eentje doen. Er is armoede in de maatschappij op bepaalde plaatsen. Armoede in bepaalde omgevingen, streken, locaties. Mensen die op bepaalde locaties helemaal compleet verloren zijn. Die maatschappelijk helemaal weggeduwd zijn van de maatschappij. Op dat moment kunnen die dingen alleen doen. Daarvoor hebben we ook grotere acties nodig, zoals grotere projecten. Organisaties. En ook zo kunnen we helpen. Maar we moeten één ding beseffen. Als mensen tot God brengen, het is God die alles doet. Wij worden gebruikt door God. Het is God die alles doet. En hoe gaan we dan verder? We moeten bidden. Bidden voor die mensen. We moeten er zijn voor hen. En we moeten kijken of we in deze maatschappij nog iets verders kunnen betekenen. De slavin, ze werd tot God gebracht, omdat er voor haar werd gezorgd, omdat ze werd vrijgemaakt van haar ziekte, van haar geestelijke bezetenheid. En dan komen we bij een derde situatie. De derde situatie is de gewone man in de straat. Dit is de gevangenisbewaarder. De gevangenisbewaarder, die moest waken over Paulus en Silas, dat ze genoeg slagen kregen, dat ze lang genoeg in de gevangenis zouden blijven, dat ze niet zouden weglopen. Hij was niet rijk. Niet superrijk. Hij was niet arm. Het was niet iemand in miserie. Hij lag ook niet wakker van moraliteit of religie. Deze man kun je zien als een degelijke burger. Goeie, een ambtenaar. Hij deed zijn plicht. Hij volgde bevelen op. Hij had een eigen gevangenis. Het was wel een goede positie had hij wel. Hij sloeg Paulus. Hij sloot ze op. Hij hield ze vast. En op een bepaald moment begonnen Paulus en Silas te zingen. 'S Nachts. Ze begonnen God te loven. Samen te zingen voor God. Samen te bidden tot God. Er kwam een aardbeving. De gevangenis werd open. Gemaakt. Alle boeien van de gevangenen werden geopend. En die man stond op punt om zelfmoord te plegen. Het is een passage die ik vroeger ook al een paar keer had gelezen, maar ik moet zeggen dat ik niet altijd besefte waarom dat hij zijn zwaard trok. Heel vreemd. Dus die man, toen dat hij zag dat Paulus en Silas vrij waren, trok zijn zwaard. Hij zei, weet je wat, ik ga zelfmoord plegen. En de reden is omdat in de tijd... Hij was verantwoordelijk voor de gevangenis. En het was zo dat als jij als verantwoordelijke voor de gevangenis, je verloor je gevangenen, dan zou je gesanctioneerd worden. Je zou gestraft worden. En we weten niet of dat de straf ook zou leiden tot de dood. Dat weten we niet altijd. Het kon zijn. Maar wat hij deed was, weet je wat? Ik ga hier gesanctioneerd worden. Ik ga hier mijn positie verliezen. Ik ga hier, ik ga recht gestraft worden. Ik ga de eer voor mezelf overhouden. Ik ga mezelf gewoon doden. Ik ga zelfmoord plegen. Dan heb ik tenminste mijn eigen eer gered. En Paulus en Silas zien dat gebeuren. Hij zegt, stop! Gast, doe het niet. Je hoeft je zwaard niet te trekken. Je hoeft jezelf niet te steken. Wij zijn er nog. We zijn ook niet van plan om te vluchten. Blijf gewoon zo. Blijf rustig. We zijn hier nog allemaal. Wij zijn hier nog. Ik, Silas, Paulus, de gevangenen zijn hier nog. We lopen niet weg. Blijf rustig, man. En op dat moment is die gevangenisbewaarder helemaal verward. Hij is ontroerd. Hij is verbaasd. En hey, momentje. Ik zat echt in dikke miserie, dacht ik. Ik stond hier op punt om echt mezelf van het leven te beroven. En jullie? Met de poorten open, met jullie boeien open, vrij. Jullie staan er, jullie zijn dus niet van plan om te vluchten. En ja, dus die begreep het niet. En op dat moment, ja. Ik zei, ik ben even niet mee, zegt hij. En dan begint hij in contact te komen met Paulus en Silas. Wat is er gebeurd op dat moment? Gewone mensen, die liggen niet wakker van God. Gewone mensen, die hebben geen nood aan uitleg uit de Bijbel. Ze hebben ook geen nood aan een verandering in hun leven. Ze moeten niet vrijgemaakt worden van iets, zoals die slavin. Maar af en toe komen die mensen in hun leven een moment tegen dat ze gevoelig zijn. Ze komen in een benauwde situatie terecht. Ze komen in een dieptepunt terecht. Een moment waar dat zij houvast verliezen. Ze weten niet meer wat dat ze moeten doen. Ze weten niet meer wat dat ze moeten denken. En dan worden ze geraakt door mensen rondom hem. Door het gedrag van iemand anders in hun leven dan. Op zo'n moment zien ze het voorbeeld van iemand. In dit geval, die gevangenisbewaarder zag Paulus en Silas. En je ziet dat ze zich anders gedragen. Hij was zijn houvast verloren. Maar zij waren ook hun houvast kwijt. Zij waren in de gevangenis. Ze waren net, men wist niet wat er ging gebeuren met Paulus en Silas. Zij waren vast. En toch hadden zij een bepaald iets wat dat anders was. Zij hebben iets wat ik niet heb. En die gevangenisbewaarder keek naar Paulus en Silas en dacht van, wat is dat toch dat jullie hebben? Jullie hebben iets wat dat jullie hoop geeft. Jullie hebben iets wat dat jullie zo, blijkbaar blij maakt. In goede situaties, in slechte situaties. Hoe komt het dat jullie zo rustig kunnen blijven en zo gelukkig leken te zijn? Ik heb jullie net geslagen. Jullie werden bespuugd. Ik heb jullie geboeid. En toch lopen jullie niet weg. Wat is dat toch dat jullie hebben, dat ik niet heb? En op dat moment vertelden ze hem over de hoop die zij hadden. En die vroegen hem, wat moet ik doen om ook behouden te worden? Wat moet ik doen om ook die hoop te hebben? En hij zegt, stel je vertrouwen op God, op Jezus. Een toepassing voor ons, voor de gewone mensen rondom ons. Mensen kunnen we niet brengen tot God door het woord te vertellen. Zo mensen kunnen we ook niet echt helpen door voor hen te zorgen, want ze hebben geen nood aan zorg. Maar wat we wel kunnen doen, we kunnen invloed hebben op hen door ons eigen leven, door ons op een andere manier te gedragen. Jullie gedrag, jullie manier van leven, hoe dat jullie omgaan met de mensen rondom jullie, hoe dat jullie omgaan met jullie kinderen, met jullie ouders, met jullie familie, met jullie vrienden, hoe dat jullie omgaan met jullie collega's. Dit heeft invloed op mensen rondom jullie. Het is zo dat God werkt. God werkt door jullie leven. En dat zorgt ervoor dat wij allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Laat ze samen trouw blijven naar God. Waar dat je ook bent. Laat ons leiden door Jezus, want we weten dat God ons constant gebruikt. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid, want wij tonen met ons leven, met ons gedrag, met wie dat we zijn, wie dat God is. Het is een verantwoordelijkheid dat wij hebben. Maar het is ook een geruststelling. Want uiteindelijk moeten we ons ook niet te druk maken wat of hoe dat we dingen doen. Want uiteindelijk is het God die werkt. Het is een verantwoordelijkheid dat we hebben. En tegelijkertijd een geruststelling. God gebruikt ons. Dus waar moeten we ons zorgen maken hoe dat we dingen doen? Het is God die door ons werkt. Conclusie. Eén boodschap. Eén evangelie. Het gaat om Jezus Christus. Maar we moeten beseffen dat er vele manieren zijn om mensen tot God te brengen. We brengen het evangelie in iemands leven op een manier dat in hun leven een klik maakt. Op een manier dat het aansluit op hun vragen, op hun zorgen, op hun verlangens. Het evangelie wordt zo een antwoord op ieders persoonlijke vragen. En hier hebben we geleerd dat er onder andere drie manieren zijn. Door het woord te brengen. Door zorg te hebben en liefde voor mensen. Of door zelf anders te gaan leven. Belangrijk dat we dat beseffen. Er zijn echt verschillende manieren om mensen tot God te brengen. Om af te sluiten, drie punten. Voor de mensen die zoeken. Eerste punt. God kennen is niet typisch iets voor religieuze mensen. Het is ook voor jullie. Het is ook voor ons allemaal. Wie dat je ook bent, wat dat je ook hebt gedaan. Je leven krijgt pas zin als je Jezus hebt in je leven. God verandert levens. En we horen bij God. Laat je daarom leiden door hem. Zoek God. Tweede, voor degene voor ons die al geloven. We mogen zelf dankbaar zijn. Dankbaar dat we God mogen kennen. En daar moeten we ook beseffen dat niemand te min is voor God. Wij zelf mochten komen tot God. Dit betekent dat niemand te min is voor God. We moeten mensen bij God brengen. We moeten hoop hebben voor iedereen. Soms verliezen we hoop voor bepaalde mensen. Soms zien we het niet meer voor hen. Besef dat zij zeker ook tot God mogen komen en kunnen komen. En dit alles is enkel mogelijk in Jezus. Het is God die zin geeft in ons leven. Het is God die krachtig werkt. Het is God die alles leidt. We gaan danken samen. Dank u wel, Vader, voor deze mooie dag. Dat we hier samen mogen zijn. Dat we samen mogen zien hoe dat mensen tot God gebracht werden. Vader, we vragen echt dat u ons echt ons hart opent. Voor alles wat u ons vertelt. Dat u ons leidt, Vader, ieder moment in ons leven. We vragen echt dat u ons helpt om gevoelig te zijn. Voor wanneer of hoe dat we mensen kunnen aanraken, Vader. Vraag net dat we samen mensen mogen aanraken. Mensen bij u mogen brengen. Samen hoop brengen. In onze omgeving. Hoop brengen. In onze families. Hoop brengen waar dat ook zijn, Vader. Dank u wel.